Goedenavond weer. Fijn om elkaar naast de dagsluitingen in deze tijd ook steeds op de woensdagavond elkaar te mogen ontmoeten. Zoals ik de vorige week al heb gezegd, zullen we in deze tijd op de woensdagavond steeds iets uit de kerkgeschiedenis gaan lezen. Toch lees ik u eerst een stukje uit de Bijbel en wel uit Matteüs 19 vanaf vers 16 tot en met 26 over de rijke jongeling. En ziet, er kwam een tot hem en zeide tot hem: Goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En hij zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot hem: Welke? En Jezus zeide: Deze, gij zult niet doden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven. Eer uw vader en moeder, en gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jongeling zeide tot hem: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Wat ontbreekt mij nog? Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het aan de armen. En ge zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, volg mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, ik zeg u dat een rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg ik u, het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Zijn discipelen, nu dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden? En Jezus hen aanziende zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. De Heere vraagt toewijding. En geen ascese of een kluizenaarsleven. Zeker niet als we denken dat dat voor ons de weg naar de hemel is. En dat wij door een dergelijk leven de hemel kunnen verdienen. Is er liefde tot God en de naaste? Dat is belangrijk. Dat is wat de Heere werkt. Maar ook dat is geen grond voor de zaligheid. De weg tot het heil ligt in het geloof in de Heere Jezus Christus en zijn werk. Zijn zelfverloochening, zijn offerande, zijn zondaarsliefde, zijn volmaakte gehoorzaamheid en toewijding aan de Vader. Ik zal u vanavond iets vertellen over het leven van een kluizenaar, Antonius. Hij wordt genoemd de vader van de monniken. Antonius leefde afgezonderd. Hij luisterde naar een preek in de christelijke kerk van Alexandrië in Egypte. En iets uit die preek trof hem. De tekst zelf, we hebben het ook net gelezen: Indien gij volmaakt wil zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen, en gij zult een schat hebben in de hemel en volg mij. Ja, dat trof hem. Ik weet niet wie de prediker was, en dus ook niet of deze woorden ook in het verband van de geschiedenis van de rijke jongeling bepreekt zijn, en of de toepassing juist was, maar Antonius zag dat als een op zichzelf staande boodschap en trok zijn conclusies. Dat was in het jaar 269 na Christus. Antonius was toen nog maar 18 jaar. Hij had geen vader en moeder meer, die waren kort tevoren overleden. Hij had rijke ouders gehad. Ze lieten hem een rijk landbezit na. Hij was dus inderdaad letterlijk een rijke jongeling. Werd daarna een arme jongeling en is arm ook gestorven. Hij verdeelde het land onder zijn dorpsgenoten. Hij verdeelde het geld onder de vele armen die er waren. Reserveerde ook wat geld wat over was nog voor zijn kleinere zusje en trok als een dakloze, als een thuisloze, de woestijn van Egypte in. Dat is op zichzelf al vreemd, als je vindt dat soberheid en armoede de weg naar de hemel zijn, geldt het toch ook voor anderen. Afijn, hij maakte toch vele van zijn tijdgenoten gelukkig en daarna trok hij zich terug. Of het kwam of mede kwam door zijn sobere levenswijze, maar Antonius heeft de leeftijd van 105 jaar bereikt. En hij hield die strenge en ingetogen levenswijze, zoals ik al zei, vast. Hij werd arm en bleef arm. Toen hij 35 jaar was, ging hij nog dieper de Egyptische woestijn in. En hij betrok een ruïne, sloot alle toegangspoorten af en vrienden die hem toch ook kwamen bezoeken en wilden bezoeken en eten meebrachten voor hem, moesten dat over een muur gooien. Ja, hij had wel vrienden. Zij leefden wel niet als Antonius, maar ze hadden wel een soort respect voor hem en ze bazuinden overal rond hoe Antonius leefde. Sommigen echter volgden zijn voorbeeld. En zo ontstond er in de omgeving van het huis van Antonius een soort nederzetting van kluizenaars. Je zou kunnen zeggen het begin van het kloosterleven. Wat Maarten Luther meemaakte in zijn cel in het Augustijner klooster zo'n 12 eeuwen later, namelijk dat hij de zonde in zijn hart meenam, waar hij ook was, dat werd ook de ervaring van Antonius vele eeuwen eerder. Dat heeft hij echt ondervonden en u kent misschien wel het gedichtje van Guido Gezelle en dat luidt als volgt. Gij bad op ene berg alleen. En Jezu, ik en vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld wil mij achterna, alwaar ik ga of sta, of ooit mijn ogen sla. En arm als ik en is er geen een, die nood heeft en niet klagen kan, en pijn en die niet gewagen kan hoezeer het doet. Hoe leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Ja, ook Antonius was een mens, een zondig mens, een ras-echte zoon van Adam. En daarom leefde ook de zonde in zijn hart. Daar voerde hij dan wel strijd mee. Hij heeft ook verzoekingen gekend. De duivel verzocht hem, zoals zij zelf zei, of de duivel plaagde hem door middel van roofdieren, zoals hij wel zei, roofdieren die bij hem in de buurt kwamen, of wat erger was, de beelden van wulpse en uitdagende vrouwenfiguren zag hij. Er waren geen wilde dieren en ook geen verleidelijke vrouwen, maar hij zag ze wel en hij had er echt last van. Antonius omschreef dat het medicijn tegen verleidingen een overdenking is van de toekomende geestelijke goederen in de hemel. Toen Antonius een jaar of 60 was, waren er in en rond Alexandrië in Egypte vervolgingen. Laatste vervolgingen waren in die tijd. Later veranderde dat. Toen Antonius dat hoorde, verliet hij zijn eenzame plaats en vertoonde zich publiekelijk in de stad Alexandrië, in de hoop dat hij als een christen zou worden gearresteerd, gemarteld en zou sterven voor Christus. Maar martelaar werd hij niet, al wilde hij dat graag. En ook dat begeren, martelaar te worden, zou je werkheiligheid kunnen noemen. Vervolging en verdrukking hoeft niemand te zoeken, maar Antonius zocht het. Ook toen hij al 100 jaar was, zag men hem ook eens onverwachts in Alexandrië, toen hij het wilde opnemen voor Athanasius. Athanasius, die fel de leer van de drie-eenheid verdedigde. U vindt de geloofsbelijdenis van Athanasius achter in uw Bijbel. Wellicht dat Antonius het respect van zijn christelijke tijdgenoten verdiende, maar we mogen ons wel afvragen of deze vorm van leven wel bijbels gefundeerd kan worden. Een leerling van Antonius, Prior, deed de gelofte dat hij niemand van zijn familie en bloedverwanten meer wilde zien. En toen een zus van hem toch eens bezocht, deed hij tijdens dat hele bezoek zijn ogen dicht. Een andere kluizenaar wenste zijn moeder niet meer te ontvangen. Ik heb geen moeder meer, zei hij, nog ook meer iets in deze wereld, want die gaat voorbij. Hebben zij werkelijk, vraag je wel eens af, heeft Antonius ook echt het mensenhart en onze verdorven natuur leren kennen, en Paulus begrepen die zei dat hij vleeselijk was verkocht onder de zonde en daarom juist Christus nodig had? Die aan de ene kant wel moest zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods, maar die toch ook het loflied kende, ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Hadden de mensen zoals Antonius, zonder dat we hen veroordelen, daar moeten we toch ook weer mee oppassen, maar hadden ze eigenlijk wel de Heere Jezus als verlosser nodig? Of dachten ze wellicht verlost te zijn door hun ascetisch leven? Nee, wij mogen de ascese aan zich nooit zien als navolging van Christus. Wij staan in de wereld, we mogen niet van de wereld zijn. Nee, maar we staan wel in de wereld en de Heere geeft ons een roeping. Toch mogen we uit het afwijzen van het leven als van Antonius niet vervallen tot de foute gedachte, als zou het christelijk leven een leven zonder offers zijn. De Heilige Schrift roept op om de oude mens met zijn natuurlijke verlangens te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Maar dat betekent niet dat je uit de wereld moet gaan. Immers Henoch wandelde ook met God, maar we lezen, hij gewoon zonen en dochteren, hij stond midden in het leven. We kunnen het kluizenaarsbestaan van Antonius en anderen wel enigszins verklaren als een reactie op de wereldsgezindheid van met name de geestelijkheid, de voorgangers in de christelijke kerk van Rome. Hieronymus heeft de wereldse levensstijl van de kerkleiders aan de kaak gesteld. Toen hij zei dat ze meer aandacht hadden voor mooie kleding, glinsterende ringen en dergelijke. Als je de geestelijke ziet, zo schreef hij, lijken ze meer op een bruidegom op zijn trouwdag dan op een dienaar van de Heere Jezus Christus. En ze zijn uit op bezit. En zien ze iets bij hun parochianen wat mooi is, dan willen ze het ook graag hebben. De geestelijken van Rome willen alleen maar hogerop en zijn begeerig om hoger te klimmen op de ladder van de hiërarchie. Van een dergelijk leven, zoals Hieronymus dat beschreef, kregen sommigen een walging en kozen daarom de weg van Antonius en gingen ook in de afzondering leven. Sommige asceten kozen voor een leven in afzondering, omdat ze niet bestand waren tegen de beproevingen van het leven en bijvoorbeeld de hoge belastingen. En anderen wilden ook martelaar zijn. Maar zo aan het einde van het leven van Antonius waren er geen christenvervolgingen meer. Die hielden op. En de al genoemde Athanasius beschrijft hoe ook Antonius tevergeefs zocht naar het martelaarschap. En daarom keerde hij weer terug naar zijn eenzaam bestaan in de woestijn. En beoefende daar, schrijft hij dan, het martelaarschap van zijn geweten. Hij werd steeds strenger in zijn ascese en droeg een kleed met de ruwe haren naar binnen op zijn blote huid. Dat hield hij vol tot zijn dood. Hij waste zichzelf nooit, zelfs zijn voeten niet. Aldus Athanasius, die het afkeurde om je leven te zien als verdienstelijk voor God. En dat was bij Antonius toch wel zo. In de loop der eeuwen hebben velen het leven van de afzondering en de zelfkastijding gekend, maar het heeft niemand echt tot de volmaaktheid, tot de werkelijke rust en vrede geleid. Dat kan ook niet. Het woord van God zegt immers dat uit de werken der wet niemand voor God gerechtvaardigd zal worden, Romeinen 3, vers 20. Vrede is er alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Gelukkig de Luther-ontdekking, dat een zondaar rechtvaardig door en voor God gerekend wordt als hij als een arm zondaar in het geloof de gerechtigheid en de heiligheid en de gehoorzaamheid van Christus omhelst. Hij, en hij alleen is de weg. En hij maakt volkomen zalig al degenen die door hem tot God gaan, zegt Hebreeën 7. Iets te ervaren van die wonderlijke verlossing geeft een liefde in het hart tot de Heere. Niet om de hemel te verdienen, want dat kan nooit meer. Maar omdat de zaligheid verdiend, verworven is door de Heer Jezus Christus en een zondaar geschonken wordt in de weg van de prediking en het werk van de Heilige Geest. Dan komt er een vraag, wat wilt gij dat ik doen zal? Ten slotte, op je plaats waar de Heer je gezet heeft, in je werk, je gezin, je huwelijk, je ambtelijke taken, in je gewone dagelijkse dingen, het goddelijke beroep, daar hebben we het wel eens over. Dat wil de Heer zegenen. En daarom is het mooi, ik weet niet of je dat kent, dat gedicht van de schoenmaker van Alexandrië, de plaats waar Antonius vandaan komt. De dichter van dit verhaal, de schoenmaker van Alexandrië, is de Genestet. En dat gedicht is gebaseerd op een legende die Melanchthon, een vriend van Maarten Luther, eens vertelde. De legende is als volgt. Antonius vroeg aan de Heere of hem nog iets ontbrak. Ja, zei de Heere, je moet op zoek gaan naar schoenmaker Simon in Alexandrië. Dat is een man van uitzonderlijke vroomheid. Dat vond Antonius een mooi bericht. Vol verwachting ging hij op reis. En in Alexandrië vindt hij schoenmaker Simon. En dan komt het gedicht. Gij zijt een christen? Dankzij God. Wat doet ge, o heilig man? Ik lap schoenen, sprak de heilige weer. Och, geef me de leest eens aan. Ja, doch, wat meer? Wat meer?
O Heer, ik werk van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Mijn trouwe God geeft me altijd werk genoeg. Zo, geeft ge van uw ruim gewin wel veel in aalmoes weg? Dat weet ik niet. Ons groot gezin eist zuinig overleg. Doch bij uw werk vast pijnst gij veel. Ik zing de ganse dag. Mij dunkt dat hij die bidt en werkt ook zingen kan en mag. Gij bidt dus veel. Hoe menigmaal? En de ander sprak: gezet, des avonds rijst mijn dank tot God, des morgens mijn gebed. En hoeveel uren brengt gij door, gewoonlijk in gebeen? Hoe lang rekt gij uw nachtwaak soms? Ik, heer, ik slaap meteen, en ik bid nooit lang. De meester zegt: gebruik geen woordenvloed, geen breed verhaal. Ik kan het ook niet, en ik bid maar kort en goed, dat God mijn dierbare stad en mij steeds in zijn gunst gedenkt, en elk die werken wil voor het brood zijn beste zegen schenkt. Antonius, na dit bescheid, vloot heen, gans ontsteld, en heeft van het wonderbaar geval nooit iemand iets verteld.